U luistert naar Zimmerman en Spees.
De aflevering van vandaag speelt zich af in een tunnel, zoals u vast wel kunt horen. Voor en achter ons strekt de tunnel zich uit, zonder dat voor ons duidelijk is hoe ver de uitgang nog op zich laat wachten. Als er überhaupt sprake is van een uitgang. De atmosfeer is klam hier diep onder de grond. Her en der valt af en toe een druppel naar beneden. Van tijd tot tijd valt ons oog op een spin of een insect. Hier zien we ze dus nog wel onder de grond. Met deze tunnelvisie zijn we uitstekend voorbereid op het verhaal van vandaag. Want mogelijk beweegt onze aarde en eigenlijk ons hele zonnestelsel zich door een gigantische magnetische tunnel. Een nog niet verklaarde, maar wel degelijk waargenomen magnetische tunnel. Hoe zit dat? Als we met gevoelige radiotelescopen naar de complete sterrenhemel kijken, dan zien we als we goed kijken twee opvallende regio's. Ze werden al in de jaren 60 van de vorige eeuw ontdekt en kregen de naam North Polar Spur en Fan Region. Spur zouden we kunnen vertalen als spoor en fan als waaier. Dus in het Nederlands zouden we die plekken het Noordpolige Spoor en de Waaierregio kunnen noemen. Die North Polar Spur is een plek van opgewarmd gas en geladen deeltjes, waardoor röntgenstraling en radiostraling worden uitgezonden. Bij zowel de North Polar Spur als bij de Fan Region meten astronomen sterk gepolariseerde radiostraling, waarover zometeen meer. De Fan Region is zelfs een van de meest gepolariseerde radiobronnen die we kennen. Wat deze twee regio's aan de hemel zijn en wat de oorzaak van hun bestaan is, weet eigenlijk niemand. Het zou de restanten kunnen zijn van een supernova-explosie uit een ver verleden. Waar ook lang niet iedereen het over eens is, is de afstand van de aarde tot deze structuren. Zijn het lokale verschijnselen? Wat zou verklaren dat deze zo'n groot gedeelte van onze sterrenhemel bestrijken? Of zijn het verder weggelegen structuren die onderdeel uitmaken van onze Melkweg? Dat is met alleen radiostraling lastiger te bepalen dan wanneer we de afstand tot bijvoorbeeld sterren proberen te bepalen. Het is ook wel belangrijk om te weten of dit een lokaal, dus een dichtbij fenomeen is, omdat dat dan dus eigenlijk al onze waarnemingen van verder weggelegen objecten en gebeurtenissen vervuilt met straling. Straling die dus eerst verwijderd moet worden van waarnemingen van verder weggelegen bronnen om een objectiever beeld te verkrijgen. Voor we hier verder over uitweiden, zullen we eerst eens uit onze denkbeeldige tunnel klimmen en samen kijken waar we deze fenomenen aan onze sterrenhemel zouden kunnen aanwijzen. Wij zien met onze ogen natuurlijk geen radio- of röntgenstraling, maar we kunnen wel de sterren en sterrenbeelden zien waar deze regio's in de buurt liggen. De North Polar Spur ligt min of meer in de sterrenbeelden Slangendrager, Slang, Hercules, Noorderkroon en Bootes en strekt zich uit tot in de sterrenbeelden Schorpioen en Boogschutter. De Fan Region vinden we in de buurt van de sterrenbeelden Cepheus, Cassiopeia, Perseus en Camelopardalis. Met een beetje fantasie kunnen we deze enorme slierten van radio-emissies zien alsof ze onderdeel zijn van de wanden van een tunnel die het vluchtpunt heeft in de buurt van de sterrenbeelden Zwaan en Lier. En dat is precies waar deze aflevering over gaat. Lange tijd werden deze twee regio's als distincte fenomenen gezien, maar astronoom Jennifer West van de Universiteit van Toronto denkt dat beide regio's onderdeel zijn van een enorme magnetische tunnel waar ons zonnestelsel doorheen beweegt. Een gigantische regio van magnetisme die onderdeel uitmaakt van onze arm in de Melkweg. Van de hand van Jennifer West en collega's verscheen hierover in 2021 een artikel met de titel
A Unified Model for the Fan Region and the North Polar Spur. A Bundle of Filaments in the Local Galaxy.
Het is dat gepolariseerde aspect van de straling dat maakt dat het vermoeden bestaat dat het een magnetische tunnel betreft. Het is misschien interessant en ook een beetje saai even wat langer stil te staan bij die polarisatie.
Ik denk dat je er een hele aflevering over kan maken.
We hebben het er natuurlijk wel eens eerder over gehad in deze podcast. Maar goed, deze podcast is geen cursus en het is mijn hoop dat iemand die een losse aflevering beluistert genoeg informatie krijgt om een en ander als op zichzelf staand verhaal te kunnen beluisteren.
Dat was een lange zin.
Elektromagnetische straling, of het nou licht, radio of röntgen betreft, heeft een bepaalde draairichting. Los nog van de richting waarmee straling door de ruimte beweegt. Als we het niet over fotonen, lichtdeeltjes, hebben, dan kunnen we deze straling opvatten als een elektrisch en een magnetisch veld die loodrecht op elkaar staan en in fase met elkaar bewegen. Bij heel veel natuurlijke processen vliegt de straling in de rondte en is die draairichting, die we dus polarisatie noemen, geheel willekeurig. Als u bijvoorbeeld een kaars aansteekt met een lucifer of een ouderwetse gloeilamp aandoet, dan kunnen we niet zeggen dat het licht dat ons bereikt een bepaalde polarisatierichting kent. Zouden we het meten, dan zien we dat alle polarisatierichtingen, of draaihoeken zo u wilt, evenredig zijn vertegenwoordigd.
Inderdaad.
Maar zowel natuurlijke als onnatuurlijke interventie kan maken dat die straling in een bepaalde polarisatierichting gedwongen wordt. Reflecteert zonlicht bijvoorbeeld op een plat vlak, dan wordt met name dat licht gereflecteerd waarbij het elektrisch veld de polarisatierichting van het platte vlak heeft.
Tuurlijk, Hens.
Maar zet u dan weer een Polaroid-bril op, dan houdt deze precies dat horizontaal gepolariseerde licht weer grotendeels tegen.
Well, I don't see it.
Radiostraling van radiostations op aarde kan door middel van antennes in een bepaalde polarisatierichting uitgezonden worden en moet dan ook ontvangen worden met antennes die dezelfde polarisatiehoek aanhouden. Radiostraling die in het heelal ontstaat, bijvoorbeeld in een supernova-explosie, zal doorgaans willekeurig gepolariseerd zijn en dus in alle mogelijke draairichtingen door het heelal propageren. Maar komt dergelijke radiostraling een sterk magneetveld tegen, dan kan dit ervoor zorgen dat de radiostraling in een bepaalde polarisatiehoek gedwongen wordt. Dit nu is wat waargenomen wordt in de Fan Region en de North Polar Spur. Overigens zijn magneetvelden niet de enige bronnen van polarisatie.
Oh?
Ook stofdeeltjes kunnen werken als polarisators van elektromagnetische straling. We kunnen het kort samenvatten door te zeggen dat straling behalve een frequentie nog een eigenschap heeft die we polarisatie noemen. En astronomen kunnen zowel frequentie als polarisatie gebruiken om iets te zeggen over de herkomst van de straling en wat deze straling tijdens de weg naar ons toe heeft meegemaakt.
Oké, hoera.
Astronomen refereren aan de waargenomen radio-emissies als synchrotron radiation of synchrotronstraling.
Oké.
Hier bestaat ook nog een andere Duitse term voor:
magnetobremsstraling.
Deze straling wordt gegenereerd wanneer kosmische straling, geladen deeltjes, afgebogen worden door een magneetveld. Een geladen deeltje verliest hierdoor energie die uitgestraald wordt op radiofrequenties en röntgenfrequenties. Deze synchrotronstraling is gepolariseerd door toedoen van het magnetisch veld.
Lang verhaal dit hoor.
West was al jaren gefascineerd door de onverklaarde gepolariseerde radioregio's aan onze sterrenhemel. Pas toen ze er computermodellen op losliet, viel het kwartje. Wie het plaatje van deze aflevering bekijkt, ziet dat er ook nog een derde regio van gepolariseerde radiostraling aangewezen kan worden in de buurt van de sterrenbeelden Waterman en Steenbok. Ook deze regio lijkt te wijzen in de richting van de sterrenbeelden Lier en Zwaan. Des te meer aanwijzingen dat Jennifer West het bij het juiste eind heeft en dat wij ons daadwerkelijk in een tunnel bevinden. Een deel van haar inspiratie vond West in een artikel uit 1965 van Matthewson en Milne met de titel
A Linear Polarization Survey of the Southern Sky at 408 MCS.
408 MCS betekent trouwens gewoon 408 megahertz. In plaats van hertz gebruikte de auteur cycles per second, maar dat houdt hetzelfde in.
Oh, gelukkig!
In dit intrigerende artikel wordt verslag gedaan van een onderzoek aan de radiosterrenhemel met behulp van de Parkes radiotelescoop. Matthewson en Milne merken in dit artikel op dat de structuren in de polarisatie van de radiostraling erg geordend zijn en ook alleen maar op bepaalde posities aan de sterrenhemel gemeten worden. Zij waren de eerste astronomen die al suggereerden dat dergelijke structuren een verschijning zijn van één onderliggende oorzaak. Ook na 1965 werd de complete radiosterrenhemel meerdere malen in kaart gebracht. Zo onderzochten Haslam en collega's in 1982 wederom de radiosterrenhemel op een frequentie van 408 MHz. En meer recent werd de complete radiosterrenhemel op een frequentie van 30 GHz in kaart gebracht door de Planck-satelliet, waarbij de instrumenten de polarisatie van de radiostraling ook konden meten. Toen Jennifer West al deze oude en nieuwe metingen aan de radiosterrenhemel in haar computermodel had ingevoerd, was er eigenlijk maar één conclusie. We bewegen ons door een magnetische tunnel. Over het formaat van deze tunnel wordt nog gediscussieerd. West suggereert dat de magnetische slierten die hier een rol spelen zo'n 1000 lichtjaar lang zijn.
Zoveel?
En volgens West bestaan magneetvelden niet in isolatie. Hier is sprake van een grotere structuur van magnetisme. Welke rol magneetvelden in onze Melkweg en die van onze zon en aarde hierin spelen, is nog niet duidelijk.
Ik denk, ja, tuurlijk, zal weer niet.
Magnetisme in onze Melkweg en andere melkwegstelsels is een nog grotendeels onontgonnen gebied van de astronomie. Ook omdat onze instrumenten nog niet gevoelig genoeg zijn om dergelijke metingen te verrichten. Het zou dus best zo kunnen zijn dat onze Melkweg vergeven is van de magneettunnels die radiostraling polariseren. Maar meer onderzoek is zeker nodig om daar uitsluitsel over te geven. Mooi om te weten is het dat onze telescopen wel steeds gevoeliger worden en dat daardoor ook steeds meer van dit soort slierten van radio en andere straling worden gezien, die mogelijk allemaal onderdeel zijn van het grotere geheel waar deze aflevering over ging. Kijk, daar hebben we Floris.
Hoi, mijn naam is Floris van der Woude en samen met Tom Meijers maak ik de podcast Country Chords over, inderdaad, country muziek. Dus wil je nog meer verhalen horen over sterren, maar dan sterren als Willie Nelson, Johnny Cash en Dolly Parton, ga dan vooral luisteren. En heb je nog vragen over die andere sterren en het heelal, mail dan naar henszimmerman@gmail.com.
Tot de volgende keer.
Nou, Hens, dat heb ik nooit eerder gehoord.